daarmee, beste luisteraars, zijn wij hier voor het eerst in deze talkroom verzameld met een aantal mensen. En met hen gaan wij spreken over pleegzorg, over Drempeltje en over alles wat daar komt bij kijken. Dit wordt een eerste programma. Indien wij niet volledig uitgepraat raken, dan geven wij zeker nog een vervolg in de komende maanden. Een feestelijk begin ook van de talkroom, van de inleiding. Wij zijn hier verzameld rond een tafel. Voor ons staan enkele flessen rode wijn die de mensen van het Drempeltje hebben meegebracht. En wij danken hen daarvoor. Dat overkomt ons niet iedere week tussen haakjes. We gaan dat dus inzegenen met die wijn. En we gaan dan maar meteen beginnen aan de voorstelling van onze gasten. We hebben drie gasten vandaag. Dat zijn Paul, Ludwien en Freddy. Paul, misschien kun jij jezelf voorstellen, wat doe jij in het dagelijkse leven en vanwaar dan jouw betrokkenheid met een initiatief als het Drempeltje?
Ik ben dus werkzaam als timmerman, schrijnwerker in een Belgisch bedrijf. En buiten dit, pleeghouder en actief in de pleegzorg, in het medisch land en nationaal ook.
En Ludwien, dat is je vrouw.
Ja.
Je gaat je wel een beetje dichter moeten bij de micro.
Zijn ik uurtjes lager plaatsen om
ik ben dus moeder en pleegmoeder en tegelijk ook vrijwilliger in het Drempeltje. Een paar uren in de winkel zelf en de rest thuis verwassen en strijden en dergelijke.
We gaan jullie straks dan vragen van waar die interesse en die belangstelling, want dat zou ons nu te ver leiden. We gaan naar onze derde gast en dat is Freddy, die zit naast mij. Freddy, jij woont op Algerhoeke en hoe ben jij eigenlijk bij dat Drempeltje en bij die pleegzorg betrokken geraakt?
Wij zijn ondertussen zowat 20 jaar met pleegzorg bezig. Hoe zijn wij in feite bij Drempeltje, hoe hebben we daar contacten mee gekregen? Dat zou in feite een heel lang verhaal zijn. Wat ik moet zeggen, wij kennen Ludwien en Paul al heel lang. Ook een beetje door het feit dat Ludwien ook van Algerhoeke afkomstig is. Op een bepaald moment, doordat wij dan alle twee, of alle drie, Paul, Ludwien en ik, en mijn vrouw uiteraard ook, die er nu wel niet bij is, in die pleegzorg terechtgekomen zijn, waren er onmiddellijk een aantal raakpunten die ons in feite nog dichter bij elkaar gebracht heeft.
Terwijl er verwoede pogingen ondernomen worden om een fles rode wijn te kraken, gaan we toch maar de eerste vraag stellen. Het Drempeltje, wanneer we die naam uitspreken, dan zal die waarschijnlijk voor het grootste deel van de luisteraars automatisch verbonden worden met een winkel die daar langs de Vakke Kerkweg 42 bis, als ik het goed voor heb, geïnstalleerd is. Maar dat is uiteindelijk maar een uitvloeisel van het Drempeltje op zichzelf. Misschien een eerste logische vraag, wat is het Drempeltje?
Ik ga dus in het kort proberen te schetsen hoe het de groei tot stand gekomen is van het Drempeltje. Aanvankelijk zijn er dus een drietal pleeghoudergroepen werkzaam hier in het Meetjesland en één erbuiten. Twee dus in het Meetjesland, één erbuiten. Drempeltje is eigenlijk een jonge vereniging die dus rond de jaarwisseling ontstaan is en die zich eigenlijk tot doel gesteld heeft financiële nood te verlenen aan organisaties of initiatieven in de nabije omgeving. Het is uiteraard ontstaan uit die groep pleeghouders, uit een pleeghouder zijn, omdat wij geconfronteerd worden met alles en nog wat via de wereldbeweging of wat het moet zijn hier in het Meetjesland voor heeft. Om die nood te helpen lenigen, waar wij soms ook mee geconfronteerd worden, werd gestart met een tweedehandshop. Maar niet alleen die tweedehandshop, wij zorgen dus ook voor optredens van culturele groepen of prondelmarkten, rommel of prondelmarkten. De prijzen in de shop worden zo laag mogelijk gehouden om toch iedereen de kans te geven iets moois tegen een vriendenprijs op de kop te tikken. Tot daar.
Het is dus zo dat die werking erin bestaat dat kledij, speelgoed en noem maar op gratis verzameld wordt, om dat dan te verkopen in feite tegen een zo laag mogelijke prijs aan iedereen, om dan via de opbrengst van dat alles projecten te gaan steunen die dan van verschillende aard kunnen zijn, die niet noodzakelijk verband houden met pleegzorg.
Ja, zo is het. Meestal worden wij als pleeghouders geconfronteerd met mensen die ergens buiten de gewone maatschappij vallen, die bijvoorbeeld omdat ze te weinig geld hebben, nooit eens op kamp kunnen of op reis kunnen. Omdat ze misschien psychisch of geestelijk minder begaafd zijn, daar ook geen ontspanningsmogelijkheden hebben. En juist de verenigingen die zich inzetten voor deze groep willen we steunen.
Kun je misschien in dat verband jullie jongste giftschenking vernoemen? Die was aan een vereniging toch van Maldegem, dacht ik, de Oranje Stichting.
Inderdaad, ongeveer 1 jaar bestaat dus in Maldegem de jeugdclub Oranje. Het is dus een jeugdclub die zich vooral richt tot mentaal gehandicapten vanaf de leeftijd van 16 jaar. En net zoals iedere jonge vereniging en jonge jeugdclub hadden wij dus ook wel ergens financiële problemen. Het is te zeggen problemen, we hadden dus geen startkapitaal. En het drempeltje op de hoogte van die noden heeft inderdaad ons van de grond gehaald met een eerste financiële steun voor een bedrag van 7000 frank. Die was bij Oranje zeer welkom en die heeft ons onmiddellijk toch wel iets meer armslag gegeven. En we zijn uiteraard de drempel die er nog altijd zeer dankbaar voor.
Dus kort samengevat, initiatieven ontstaan vanuit de bekommernis om ja, problematiek die je ziet.
Medemensen.
Ontstaan ook eigenlijk vanuit het zelfpleegouder zijn en vanuit die situatie zien wat er eigenlijk nog in onze maatschappij hier rondom ons aan nood bestaat. En vandaar dat drempeltje dat dus verder gaat dan eigenlijk steun bieden aan mensen met kinderen die zij in pleegzorg hebben eigenlijk.
Het kan ook een morele duiding betekenen voor veel mensen. Het is ook, wij hebben dus ondervonden van de Oranjewerking dat het ik ben gisteravond naar een activiteit van hun geweest kijken en ik moet zeggen, het beviel me echt. En mm-hmm. Het doet wel plezier als jij zoveel mensen merkt die echt zich uitleven.
Wat mij altijd intrigeert, Paul, en dat wil ik ook aan Julius vragen. Als je ziet dat mensen zich de dag van vandaag nog inzetten voor mensen uit hun eigen maatschappij en samenleving die het moeilijk hebben. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Van waar die interesse? Hoe begint zo iemand daaraan? Want eigenlijk is ons omringende wereld niet van die aard dat je geneigd zou zijn om zomaar pro deo van alles te gaan ondernemen.
Ja.
Als je ziet hoe hard de wereld is tegenwoordig en hoe men redeneert vanuit het standpunt niets voor niets.
Ik denk dat wij deels door de ervaring van Freddy daarin getuimeld zijn, bij wijze van spreken, maar deels ook eigenlijk door ons eigen inzicht daarin. Dat er eigenlijk, ja, eerst deden wij dus dagopvang van kinderen, dus van uitwerkte ouders. Maar geleidelijk aan werden wij ook door Freddy dankzij of door Freddy geconfronteerd met kinderen in noodsituaties. Wij hebben dan een keer, ons eerste allereerste herinner ik mij nog, dat was een hartpatiëntje. Dat was echt een hele klus.
Vertel er maar eens iets over als je wilt hoor.
Ja, mevrouw kan misschien.
Ja, dat kindje had tijdens operaties een paar hartstilstanden gehad en daardoor was er iets in zijn geheugen of dergelijke verwoest. Het zat geen minuut, geen seconde stil, kon heel druk. En dat was 's morgens bij ons van 6 uur tot 4 uur in de namiddag. En dat was ik pompaf eerlijk gezegd. Die vader was eigenlijk iemand voor naar op te kijken, want die was 's morgens, dat kind was soms al druk van 4 uur 's morgens en die was dan ook al in touw van dat uur. Die moest dan gaan werken en 's avonds dat kind rusten was er dikwijls niet bij. Dikwijls opname in de kliniek en zo. Het was echt, dat was zwaar. Eigenlijk niet voor te blijven doen.
Om toch terug te komen op uw vraag. Eigenlijk bemerk je dan, er zijn eigenlijk nog kinderen die op een andere manier nood hebben. Dus uitwerkende ouders, ik veroordeel die mensen niet, maar ergens komen zij dat kind deponeren en komen zij daar na de uren terug om. Dat is eigenlijk beantwoorden aan een financiële nood voor die mensen te helpen. Maar ergens kom je dan op menselijk vlak terecht, gevoelig vlak. En daaruit hebben wij dan geleidelijk aan ons huis eigenlijk en ons gezin opengesteld voor ook andere gevallen. Ja. Dus wij hebben beroep gedaan, wij hebben ons kandidaat gesteld als pleeggezin. Zo is dat gegroeid.
En hoe lang doen jullie dat al?
Wij doen dat nu ongeveer toch een 6 jaar al. Ja.
Ik had een tijd geleden het geluk een mevrouw aan de telefoon te hebben toen ik heel toevallig trouwens het programma Jukebox overnam. En die zei mij, trouwens, de luisteraars hebben het kunnen meehoren, dat zij 5 kinderen in pleegzorg had. En toen stelde ik haar de vraag, hoe is dat mogelijk in toch zo'n moeilijke tijd, financieel dan vooral, om zomaar voor 5 kinderen extra te gaan zorgen? Wie haalt dat nog in zijn hoofd? En toen zei ze mij erop, het financiële is heel bijkomstig. Je doet het gewoon, je denkt, je staat daar niet zelf bij stil. Nochtans, aan u misschien dezelfde vraag, is dat financieel geen zware dobber? Om tegenwoordig naast waarschijnlijk eigen kinderen ook nog pleegkinderen erbij te nemen.
Ja, het is dus zo, het mag geweten zijn dat wij dus een onderhoudsvergoeding krijgen voor de kinderen. Die schommelt momenteel dus tussen de 300 en 400 frank. Naar gelang de dienst of de instantie waarin je samenwerkt. Dat je dat niet doet voor dat geld, dat is eigenlijk aan de andere kant heel goed te begrijpen. Want die kinderen worden constant, zijn ze dus bij u.
Het is geen investering, Paul.
Dit is ook geen investering.
Geen beleggingsfonds.
Ja. Ze hebben dus evenveel recht ook op ontspanning en dergelijke. Je gaat bijvoorbeeld niet nadenken van kom ik met die 300 frank, wat doe? Voor bijvoorbeeld een judoclub of een zwemclub of dergelijke te betalen of een schoolreis. Ze leven gewoon weer met andere kinderen.
Dan komen we een beetje in de gezinstoestand terecht. Niet alleen pleegkinderen, maar vaak ook eigen kinderen. Hoe zit de integratie daar? De verhouding tussen eigen kinderen en pleegkinderen?
Wel, als ik zo een beetje achteruit kijk, we hebben ondertussen hebben we al 20 jaar ervaring, zijn we al 20 jaar bezig daarmee. We hebben thuis ook de situatie dat we dus 6 pleegkinderen hebben en 2 eigen kinderen die nog thuis zijn. En tot hiertoe heeft dat in feite nog nooit noemenswaardige problemen gegeven. Ik denk zelfs dat bijvoorbeeld mijn kleinste, mijn zoontje van 7... dat hij zich daar nog nooit vragen heeft over gesteld in feite. Want op het moment dat hij geboren was, waren dus daar al een aantal pleegkinderen, is daar samen met opgegroeid. Voor hem zijn dat zijn broers en zijn zusters. Dat stelt geen noemenswaardige problemen. Ik denk dat een pleeggezin, veel mensen hebben daar verkeerde ideeën over. Er zijn mensen die denken dat dat absoluut problemen moet geven, maar ik denk dat een pleeggezin niet meer problemen stelt dan een ander groot gezin. Maar het spijtige is wel, dat hebben we meermaals ervaren, daar komt nu wel een kentering in. En Paul en Udwin zullen dat ook wel kunnen beamen. Als pleeghouder gaat je daar voortdurend tegen vechten met alle middelen die ter beschikking zijn. Dat veel buitenstaanders daar een verkeerd idee over hebben en dat zij veronderstellen dat het met dergelijke kinderen noodzakelijk verkeerd moet gaan. Of dat die ergens zullen terechtkomen waar het verkeerd zullen lopen, maar dat is helemaal niet het geval.
Het is toch wel vaak zo dat een groot percentage van die kinderen geplaatst worden. Alhoewel dat automatisch niet wil zeggen dat het daarom probleemkinderen zijn. Kunnen ook de ouders zijn die probleem vormen. Maar toch, die voorbehoudenheid, die kun je toch niet volledig wegcijferen. Dacht ik.
Het is juist daarom dat wij als pleegouder moeten proberen om die kinderen dus evenveel kansen te geven, dat we ze niet in een apart hokje mogen steken, dat ze niet het gevoel krijgen dat ze inderdaad anders zijn. En ik heb dat zelf ook ervaren, want het toeval wil nu misschien, het toeval niet, het zal wel een van de oorzaken zijn dat wij daar ook mee begonnen zijn. Ik ben zelf vanaf mijn 3 jaar pleegkind geweest. Ik heb een heleboel ervaringen gehad in dat verband. Maar uiteindelijk, wat ik tot hiertoe gerealiseerd heb, daar ben ik voor mezelf tevreden mee. Dus ik geloof wel dat zo'n kind evenveel kansen heeft als een ander kind.
Misschien over die kinderen en over hun achtergrond en over de misvattingen die daarover nog bestaan straks meer. Eerst misschien wat verpozen en ondertussen nog wat pogingen ondernemen om een tweede fles wijn te openen. En dat gaan we doen op de klanken van de volgende muziek.
Niet alleen problemen al dan niet tussen echte kinderen, als ik het zo mag noemen, en pleegkinderen, maar ook misschien wel tussen echte ouders en pleegouders. Want het is toch wel de bedoeling, dachten wij, dat het contact met de echte ouders niet verloren gaat, althans niet volledig verloren gaat.
Juist het tegenovergestelde. Ja. Als pleegouder moet je altijd voor ogen hebben van in feite zo goed mogelijk proberen samen te werken. Ik zeg wel zo goed mogelijk proberen samen te werken met het natuurlijk milieu. Om de eenvoudige reden dat die kinderen zelf u toch daarop wijzen of u daarmee confronteren. Ik vind dat je het in alle tijden moet kunnen geruststellen daarin. dat zij dus nog een moeder en een vader. Als zij wat ouder zijn, en bijvoorbeeld Andy die bij ons is, ziet zijn moeder dus momenteel niet meer. Dus dat kan, dat hij dus als hij wat ouder is, wat is nu maar een jaar, vier en een half, hè. Als hij wat ouder is, dat hij dus behoefte heeft van zijn moeder toch een keer tegen te komen, of een keer te zien. Dan moeten wij als pleegouder zeggen van ja, het is goed, we gaan een keer naar uw moeder. Of die jongen dan ook tonen van kijk, het is niet mogelijk dat je bij je moeder woont, maar gewoon nu bij ons.
Dat is niet ergens verplichtend vanuit bijvoorbeeld een jeugdrechtbank, dat dus ik zeg maar iets één keer per maand, het contact moet ergens tot stand gebracht worden tussen...
Er worden meestal wel afspraken gemaakt in die zin. Dus als het natuurlijk milieu van dat kind nog bekend is, dan worden er wel afspraken gemaakt van dus regelmatig die contacten te leggen. Uit ervaring weet ik, heb zelf een periode meegemaakt dat wij thuispleegkinderen hadden die nog contacten hadden met het natuurlijk milieu. En ook uit gespreksgroepen met andere pleeggezinnen waar we regelmatig aan deelnemen, komt wel vaak uit de bus dat het meestal die natuurlijke ouders zijn die zich dan niet aan die afspraken gaan houden. En dat wordt dan wel een heel vervelende situatie, want ik geloof niet, als er nog contacten zijn met het natuurlijk milieu, maar als bijvoorbeeld dat pleegkind maar één of twee keer per jaar contact heeft met dat natuurlijk milieu, dan geloof ik niet dat dat echt nog heel veel zin heeft. Als er dan contacten zijn, die moeten die wel frequenter zijn.
Dat zal waarschijnlijk ook vaak het probleem vormen, want ik kan me zo voorstellen, wanneer een kind geplaatst wordt door een jeugdrechtbank, zal het wel niet altijd met het goedvinden zijn van die ouders die daar waarschijnlijk in de problemen zitten. Als jullie dan daarna ergens al dan niet verplicht worden om daar toch terug contact mee te krijgen, dan moet dat toch ergens wringen.
In zo'n situatie die u daar aanhaalt, is het meestal zo dat die natuurlijke ouders in feite en de pleegouder een concurrent zien. En is het ook wel zo dat die natuurlijke ouders beseffen dat die pleegouder het een stuk beter kan doen als ouder. En dat willen ze wel niet altijd aanvaarden. Er is ook een heel groot normenverschil. De normen die gelegd worden in zo'n natuurlijk milieu, vooral als het dan zo'n crisismilieu is waar inderdaad de jeugdrechtbank moet gaan ingrijpen. En de normen die dan in een pleeggezin liggen, die verschillen gewoonlijk zeer veel. En daar kunnen dan wel eens botsingen uitkomen.
Misschien kun je ook eens iets zeggen over de kinderen zelf. Want er bestaan, zoals daarnet gezegd, denk ik toch nogal een aantal misvattingen daarover. Men denkt vaak dat die kinderen zelf ook wel van een ander allooi zullen zijn dan de gewone kinderen die in een gewoon gezin opgroeien. Men denkt dan, denk ik, vaak aan instellingen als ruisleden en zo. Hoewel dat daar helemaal niet hoeft mee in verband te staan. Die kinderen zelf, daar is...
Ik denk dat dat moeilijk is vergelijken met ruisleden. Want wij hebben dus kinderen gekregen, praktisch bij de geboorte. Dus onze minste is bij ons gekomen van zijn 5 maanden. De tweede van een 15 maanden. Dus ik vind nu wel, waar je zeker rekening mee moet houden, dat is dat zij dus... hoe dan ook, ik zou zeggen, erfelijk belast zijn voor stukken. Dus karakterueel. Je kunt bepaalde dingen niet wegcijferen. Dus, de kleinste is bij ons van zijn 5 maanden. Dus wij zien die evolutie niet. Nu vragen wij ons af, waarom is dat karakter van dat kind zo en zo en zo en zo?
Het is wellicht makkelijker als een kind van jongs af aan bij een pleeggezin komt.
Ja, waarschijnlijk wel. En toch denk ik, als een kind niet ouder bij pleegzin komt, als het al mondig is, dat dus kan spreken en dergelijke, dat het misschien meer zijn gevoelens kan uitleggen. Maar dat de kinderen die van kleins afkomen, toch ook op een zekere leeftijd, ze moeten toch leven met het idee, ik heb nog andere ouders. En dan vraag je af, als de kinderen dan nu op 4, 5 jaar geleidelijk aan mee geconfronteerd worden, ze zijn nog niet rijp om er echt vragen over te stellen en ze weten in feite niet wat dat inhoudt.
Hoe oud zijn de oudste die bij jullie thuis zijn?
Het oudste meisje zelf.
11. En vragen zij daarnaar? Heb je daar geen problemen mee? Want op een zekere dag moet je dan toch een uitleg gaan geven.
Die is ook ouder bij ons gekomen. Die was al jaren 8. En die gaat ook nog regelmatig een keer de weekend naar huis.
Dus...
Die kleinere kinderen die nu ongeveer 5 jaar zijn, die stellen er tot nu toe bitter weinig vragen over. Soms insinueren we zelf er in die richting. Dus als ze een baby zien in een kinderwagen of zo, zeggen we, ja, mama, heb ik ook nog klein geweest, ja. Maar dat waren we bij uw andere mama. In feite denk je nog niet zo diep door. Weet
ik denk dat je daar kunt in terugvinden dat je in feite altijd positief tegenover je moet blijven staan. Ten voordele van dat kind eigenlijk.
En dan het dagelijkse leven van die kinderen. Jullie begeleiden dat, jullie volgen dat als ouders uiteindelijk. Het komt wellicht vaak voor dat die kinderen, die dan toch voor een groot stuk ook jullie kinderen zijn geworden, dat die ergens met de vinger gewezen worden. Hoe gaan jullie daar dan tegenaan? En in welke situaties doet zich dat allemaal voor? Misschien kan je daar eens gewoon enkele voorbeelden van geven.
Allerlei situaties eigenlijk.
Ja, het kan ook gebeuren dat bijvoorbeeld dan de kinderen op school een ruzie hebben, dat de vriendinnen dan juist dat pleegkind zijn in dat gezicht van dat kind slingert. En dat komt dan altijd heel pijnlijk over. En dat doet ons eigenlijk zelf ook echt pijn. En dat weet je, ja, hoe moet je daarop gaan reageren?
Ik heb ook nog zo'n situaties meegemaakt. Ik sta dus zelf in het onderwijs, dus ik geef les in een school. En mijn pleegkinderen die gingen dus altijd mee naar de school waar ik les gaf. Een situatie bijvoorbeeld op de speelplaats, of als zij toevallig hun vriendjes ontmoeten, gaan ze zeggen, kijk, dat is mijn papa. Dan kwam al heel vlug de reactie, ja, maar ja, dat kan toch niet, want jij noemt zo en je papa heeft een heel andere naam. Dan probeer je natuurlijk tegenover die andere kinderen duidelijk te maken hoe die situatie zit, maar dat kan natuurlijk ook maar vanaf een bepaalde leeftijd. Maar nu is het wel zo dat kinderen daar dan echt niet lang gaan over doordenken. Als je dus dat maar ergens kunt inkleden tegenover die andere kinderen, dat aanvaarden ze dat dan heel vlug. Het probleem ligt soms wel anders met volwassen mensen uit uw omgeving. Die veronderstellen dat het, ja, die kinderen, dat je daar last moet mee krijgen en dat die kinderen misschien zelf wel al iets mispikkeld hebben, waardoor ze in jouw pleeggezin terechtkomen zijn, wat in veel gevallen helemaal niet het geval is. Een kind kan ook doodgewoon in een pleeggezin terechtkomen doordat er gewoon sociale omstandigheden waren. Ik denk bijvoorbeeld wees, halfwees, ook die kinderen komen in pleeggezinnen terecht.
Tussen haakjes, maar toch dacht ik niet volledig onbelangrijk. Hoe gaat dat nu in feite in zijn werk? Het in pleegzorg nemen van kinderen. Bestaat er daar een strikte reglementering over, een vorm van selectie, wat zowel wat kinderen als wat pleegouders betreft? Zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden?
Dus door de werking in feite de laatste jaren, want er is een groeiende terugkeer van kinderen plaatsen in homes en instellingen. Dus men zoekt, waarom? Omdat men de resultaten geleidelijk aan zich binnenstroom van pleeghouders die, ja, hoe dan ook toch een betere thuis bezorgd hebben aan die kinderen. Daardoor zijn er ook uiteraard wat reglementen ontstaan. Dus een gezin mag bijvoorbeeld niet meer of 3 kinderen opnemen, om allerlei redenen. Dus om ook het gezinsverband te behouden. Ik denk dat wij als pleeghouders dat ook aanvaarden.
Beter aanvaren.
Wij hebben dus 3 kinderen van onszelf en 3 pleegkinderen. En ik denk ook 4 of 5, dat zou niet gaan. Dus die band onderling is nu goed eigenlijk, zoals het nu in ons gezin gaat. En
als gezin, als pleeggezin, moeten jullie aan bepaalde voorwaarden voldoen om kinderen in pleegzorg te kunnen krijgen?
Ik zou in feite dan een beetje moeten teruggaan in de tijd. In de periode dat de nood het hoogst was aan pleeggezinnen. Die is er nog altijd. Maar niet meer in dezelfde mate dan, laten we zeggen, zo in de jaren 60, als men dus werkelijk begonnen is aan de afbouw van instellingen. Een afbouw waar men gelukkig maar aan begonnen is. Dan was er zeer grote nood. En dan is men feitelijk geen selectie gaan doen. Men is wel gaan praten met kandidaatpleegouders. Men is natuurlijk gaan kijken of daar een correct, goed zedelijk gedrag was en zo. Maar een selectie was er niet. Momenteel zit het wel zo dat er dus een soort vragenlijst moet ingevuld worden. Dat die dus vanuit psychisch oogpunt wel een beetje bekeken worden. Maar waar men momenteel ook zeer veel belang aan hecht, dat is dat men kandidaat pleeggezinnen stuurt naar pleeggezinnen die al een aantal jaar bezig zijn. Zo hebben wij regelmatig al kandidaat pleeggezinnen over de vloer gehad. En dat men bijvoorbeeld zegt van een of andere OCMW, kijk, ga met die mensen eens praten. Hè. Luister eens naar hun ervaringen. Luister eventueel eens naar de problemen die zij gehad hebben. Hè. En probeer u dan een beeld te maken van wat is nou een pleeggezin en hoe word je, of hoe probeer je goede pleeghouder te zijn. Want er zijn wel de meest uiteenlopende argumenten. waarom mensen als pleeghouder zouden willen fungeren. En dan blijkt al vlug uit gesprekken met die mensen na, laten we zeggen, na 2-3 minuten dat ze op een verkeerd spoor zitten. Zo hebben wij bijvoorbeeld thuis nog over de vloer kandidaat pleeggezinnen gehad die een pleegkind wouden, omdat bijvoorbeeld de moeder in dat gezin geen kinderen thuis meer had. Zij wou ergens haar tijd vullen en wou daarvoor een pleegkind nemen. Dat is voor mij een zeer slechte basis om eraan te beginnen. Je krijgt kandidaat pleeggezinnen die een kind er willen bijnemen als ze zelf maar één kind hebben en dat kind zich eenzaam voelt. Ik geloof dat er een veel grotere sociale betrokkenheid moet zijn dan die zaken om er echt met goed gevolg te kunnen aanbeginnen.
Nog zo'n misverstand dat misschien zij het dan nu gedeeltelijk uit de wereld kan geholpen worden, is het verschil met adoptiekinderen. Dat is toch volledig iets anders.
Zeker en vast. Alhoewel dat bepaalde problemen met adoptiekinderen wel een beetje specifiek zijn dan die van pleegzorg. Onder andere dit, als jij een adoptiekind neemt, er zijn nog altijd ouders die dus een kind adopteren, die de fout maken van dat kind dan nooit te vertalen. Dan komen die kinderen, als zij wat groter worden, tot de constatatie dat zij in feite niet van die ouders behoren, met alle nefaste gevolgen van dien. Daarom keer ik graag terug op hetgeen die ik gezegd heb, positief tegenover het milieu, ook zelfs in adoptie. Maar het grote verschil tussen adoptie is in feite dat je het wettelijk op je naam neemt. En die pleegkinderen, ja, die neem je om ze eigenlijk te helpen.
Er bestaat ook een Vlaamse vereniging voor pleegzorg. En die beoogt dan pleegouders regelmatig samen te brengen. Opdat die mensen van de gedachten zouden kunnen wisselen over hetgeen zij meemaken met hun kinderen, de problemen die zij daarbij hebben. Dus ik veronderstel dat er zich ook wel eens problemen kunnen voordoen. Benevens dan het feit van dat op gelijke basis behandelen van eigen kinderen en pleegkinderen, kun je misschien nog eens zo'n aantal moeilijkheden geven waarmee pleegouders kunnen geconfronteerd worden. Zo in het dagelijkse leven, zo, dat interesseert mij toch.
Soms zijn de pleegkinderen vroeger in een echte thuis dus verwaarloosd geweest omwille van alcoholisme of om het even van wat. En dat laat wel zijn spoor na de kinderen zelf. Dus ze gaan dus karakterieel moeilijker zijn. Ook omdat dat waardeverschil er is. De normen thuis zijn in een echte thuis anders of in het pleeggezin. Thuis mogen ze bijvoorbeeld met een boterham rondlopen en doen of opstaan en eten gelijk dat past. Maar dat in het pleeggezin zelf aan tafel moeten zitten met een boterham en op vasturen. Het zijn eigenlijk allemaal kleine puntjes, maar voor dat kind moet het toch iets scheppen.
Maar hij bedoelt dus naar de buitenwereld toe.
Dat ook eigenlijk, zowel binnen in de familie als naar buiten toe.
Er is wel veel onbegrip. Er zijn veel mensen die dus niet weten waarom dat je dat doet. En dus ja, je vertelt dat dus ook niet direct tegen iedereen. En daarom komen we wel gekke situaties tegen van, als wij dus met onze kinderen ergens naartoe gaan, dan zeggen we van ja, zijn dat allemaal uw kinderen?
Ja. Welke zijn er niet van u?
Ja, dat heb je ook. Of hoeveel kinderen hebt jij en hoeveel kinderen zijn pleegkinderen? Dan zeg ik altijd van 6 is 5 plus 1, 4 plus 2 of 3 plus 3.
Ja. Misschien in tegenstelling met het modeverschijnsel, ik noem het zo een beetje oneerbiedig, maar toch gemeend, dat het waarschijnlijk beter aanvaard wordt voor de buitenwereld, voor de omgeving van kinderen van derde wereldlanden in het gezin te gaan en dan kinderen, probleemkinderen, al dan niet uit eigen streek. Jammer maar waar.
Uiteraard, want ik zie die problemen nog niet onderschatten als die kinderen groot worden.
Ja. Dus het wekt dus wel meer compassie en medelijden als de mensen een gezin zien met zo'n zwartje daar tussen, een negerkindje of zo. Terwijl een kind vanuit eigen streek, dat is iets anders. Men denkt in een deugniet ergens.
Ik denk dat het een beetje een trend is van eigenlijk bepaalde problemen te verdoezelen die hier onder de mens. En eigenlijk daardoor de problemen in het buitenland, in een ontwikkelingsland of zo, in de daglicht te staan.
We hebben het al dikwijls meegemaakt. Dat is gewoon kennissen van ons, of ja, mensen die je kent van vroeger, van tegen dat. Gewoon als je ze naar straat tegenkomt, met de kinderen en de pleegkinderen erbij, gewoon op de man afvragen van welk soort mensen komt dat kind. Ja. Gewoon omdat dat kind bijstaat.
De naam pleegouder, pleegkind veronderstelt een tijdelijke aard. Daar gaan we het straks over hebben, maar toch nog eerst een stukje muziek met Rick de Schrijver. Ik zei het al voor de toch heel mooie plaat van Willem Vermanderen, De Geboorte. Het begrip pleegkind, pleegouder, veronderstelt ergens, schouwt ergens in dat het ook iets van tijdelijk aard is of zou moeten zijn. Ofwel dat het begrip tijdelijk kan in dat onderwerp nogal ruim bekeken worden, dacht ik.
Maar tijdelijk is het in feite altijd, want als dus een kind geplaatst wordt in een pleeggezin, dan blijven die, in de meeste gevallen, die natuurlijke ouders daar nog altijd, die nog altijd op om het even welk moment aanspraak kunnen maken op dat kind. En dat tijdelijke, dat is toch onze ervaring, dat is iets waar men zich soms als pleeghouder wel eens moeilijk kan mee verzoenen. Het idee dat bijvoorbeeld een kind dat 5-6 jaar bij jou is, dat je dat op een bepaald moment toch zou moeten teruggeven. Nu moet ik zeggen, uit onze situatie, we hebben, ja, dus dat klinkt misschien een beetje egoïstisch, we hebben op dat gebied geluk. De kinderen die bij ons zijn, daarvan zijn de jongsten nu toch al, laat me even denken, ja, minimum 10 jaar bij ons. De oudste 12, 13 jaar. Dus voor ons dat tijdelijke, dat is iets definitiefs geworden. Maar dat is wel de schrik die bij veel pleegouders leeft, van op een bepaald moment gaat men dat kind komen terughalen. Maar tijdelijk is het in feite altijd.
En de verhouding, als ik het zo een beetje mag stellen, de verhouding tussen kind, ouder, pleegouder, de affectie die jullie daarvan ondervinden, is die groot?
Die is groot, maar die kan je gewoonlijk maar merken aan hele kleine dingen. Dingen waar een buitenstaander waarschijnlijk niet zal opletten. Wij kunnen bijvoorbeeld zien aan een beweging van de ogen, aan een bepaalde houding, dat dat kind inderdaad zich geluk voelt en affectie geeft. Want het is ook zo in de meeste gevallen. Er speelt wel ergens een rol op welke leeftijd dat kind bij jou gekomen is. Maar in de meeste gevallen is het zo dat dat kind zelf zeer weinig affectie gekregen heeft. Ik herinner mij, een van de kinderen die bij ons gekomen was, was 12 jaar toen hij bij ons kwam. Had vanaf zijn geboorte 7 instellingen meegemaakt. Als die jongen bij ons toekwam, die was volledig gedesoriënteerd. Had in niemand geen vertrouwen meer. Als je dan als pleegouder dat beetje vertrouwen weer moet beginnen opbouwen, dat is zwaar werk. Als je daar dan echt in slaagt, maar ja, dan voel je je ook gelukkig.
Op papier lijkt het allemaal eenvoudig. Je behandelt je eigen kinderen en je pleegkinderen op dezelfde wijze. Maar in praktijk, Paul, en als ik nu echt eens mag naar de kern vragen, heb je het daar soms moeilijk mee? Om dan toch ergens misschien het is misschien een raar woord, een instinct dat men toch nog altijd voor zijn eigen kinderen gaat trekken, dat men dat tracht ergens een beetje te onderdrukken, om zo objectief mogelijk tegenover die kinderen te staan. Wetend dat zij daar licht ook met argusogen soms gaan opletten, word ik hier niet achter gestoken?
Ik denk het niet. Ik kan gemaakt zo een evolutie door de bewustwording van die keuze dat je dat wilt doen. Ik denk dat je automatisch daar gewoon, dat is de gewone dag, de gewoonste zaak van de wereld, mannenmans kind in uw gezin, zou ik durven zeggen. Dat is een slogan die dus in de Vlaamse Vereniging voor pleegzorg gehanteerd wordt. Maar in feite dat groeit en in feite, dat is de gewoonste zaak van de wereld. Je maakt er eigenlijk geen onderscheid meer in, op de lange duur.
Ik geloof wel ook een beetje uit mijn ervaring dat je eigen kinderen, dat die soms wel eens een klein beetje het gevoel kunnen krijgen van ik ben een klein beetje benadeeld geworden. Want ik heb, ja, in feite van als ik geboren ben, of van als die pleegkinderen hier bij ons waren, heb ik uiteindelijk alles moeten delen. Maar het is nu ook wel zo dat ze daar ook zo lang niet blijven bij stilstaan.
Ik vind het ook rijk voor eigen kinderen. Omdat zij in feite daardoor leren situaties kennen die andere kinderen misschien de kans niet krijgen. Er zijn ook veel gesloten kringetjes van gezinnen.
Je hebt nog het verwijt niet gekregen, bijvoorbeeld van ja, mijn ouders hebben aan mij als eigen kind niet genoeg gehad. Zij moesten er zo nodig nog ander bij hebben om. Dat verwijt komt niet van eigen kinderen dan?
Ja, dat eigenlijk specifiek niet. Soms wordt er wel een keer gezegd van ja, die mag terug meer of een andere, maar dat gaat dus wel komen van de eigen kinderen of van de pleegkinderen. Of van de eigen kinderen onder elkaar zelfs, waarom niet?
Ik denk ook dat je vrij vroeg aan je eigen kinderen al kunt uitleggen hoe dat die andere kinderen bij jou terechtgekomen zijn. Soms vraagt het ook geen uitleg, want als een van je jongste eigen kinderen dat ervaart, dan die stelt zich daar heel eenvoudig geen problemen over. In onze situatie was het bijvoorbeeld zo dat onze jongste van 7 jaar, die is geboren op het moment dat wij al 6 pleegkinderen hadden. Hij stelt zich daar helemaal geen vragen over, voor hem is dat geen probleem.
Dan vooral hier wij naar meer naar meer feiten gaan overgaan, wil ik nog iets vragen, de kracht van opvoeding, Paul. Want jullie moeten dan toch eigenlijk geboren opvoeders zijn om met zoveel verschillende kinderen van verschillende origine en van met verschillende karakter om te
gaan. Ik denk dat je dat leert. Dat je dat leert door onder andere, ik vind het daarom heel goed dat er gespreksgroepen zijn van pleegouders. Omdat je, ik weet niet, je spreekt dezelfde taal, je kunt over ervaringen praten. En in feite, systematisch kom je daar meer in en leer je dat eigenlijk.
En heb je door een bepaalde opvoedingsaanpak, die je dan misschien besproken hebt, van kijk, doe het dus zo met dat kind of zo. Ik heb dat ook al voor gehad. Heb je daar echt al goede resultaten mee gehad? Dat je zegt, een kind dat misschien door de buitenwereld als onverbeterlijk zou bestempeld worden, kijk, daar hebben wij in ons gezin dan toch iets kunnen mee bereiken.
Zeker en vast, want wij hebben dus de ervaring van een sterk verwaarloosd kind. Dat dan op een gegeven moment dat wij echt de afwijking duidelijk merkbaar zagen, dat wij zeggen van ja, in overleg met de plaatsing in instantie, het laten testen in een labo, orthopedagogisch labo van de Universiteit van Gent. Dat wij in feite dan van die mensen een stramien opgedrongen kregen, dat misschien andere mensen gaan verwerpen, maar dat wij zeggen van ja, uitmaakten van het is wel het beste dat wij kunnen doen voor dat kind. En wij hebben dat doorgevoerd en met resultaat echt.
Je mocht ook je verwachtingen niet te hoog stellen bij sommige kinderen. De kinderen komen dikwijls van een lager niveau, dus de ouders zijn zelf niet heel mentaal in orde of niet zo bekwaam. Dus kunnen de feiten van de kinderen zelf ook niet zoveel verwachten. Maar dan blinken ze misschien anders uit. Kunnen ze misschien beter de tafel afruimen of beter de vloer uitvegen of een ander kind dat misschien beter studies kan doen. Elk heeft zijn mogelijkheden toch.
Het is wel zo in verband met verwachtingen dat een normale reactie van iedere ouder is dat hij ergens hoopt of verlangt dat zelfs zijn eigen kinderen het verder gaan schoppen dan dat hij het zelf gedaan heeft. Dat lukt ook niet altijd en dat is dan ook maar iets waar men zich moet mee verzoenen, dus ook, zeker ook in verband met die pleegkinderen. Je mag inderdaad die lat niet te hoog leggen, die verwachtingen niet te hoog leggen. Je kan alleen maar proberen om het beste van te maken. En dat is het belangrijkste.
Alles is op verre na nog niet gezegd. Misschien is er nog wel stof genoeg voor een tweede uitzending in de nabije toekomst. We moeten toch nog heel even zakelijk gaan doen. Het drempeltje, de VZW-drempeltje, geeft niet alleen zijn shop langs de Vakkenkerkweg 42 bis, maar is ook nog bedrijvig via allerlei activiteiten. Eén daarvan is aanstaande zondag, dacht ik, dus vandaag en 8 dagen. Wat kunnen de mensen dan gaan beluisteren en bezoeken?
Ja, dus zoals je al gezegd hebt, het drempeltje is ook actief op culturele zaken. Dus wij halen in feite een vreemde cultuur hier in Maldegem. Daarom, omdat het eigenlijk ook aanleunt bij een sympathieke vereniging, de Miscellanatie van Groot Maldegem, werken wij ook samen met die, voor dit optreden met die vereniging. Het betreft dus een optreden van een Boliviaanse Indianengroep. Luzmila Carpio is de zangeres daarvan. En Rupai noemt die groep. Het is in de Hilde op 6 oktober om 20 uur. En nu momenteel is de voorverkoop van de kaarten bezig.
En dat geldt dan, de inkomsten die op die manier zullen verzameld worden, die worden dan op een goede manier besteed.
Ja, dus het hoofdinkomen is in feite voor die groep. Omdat die groep ook een optreden, dus een tournee doet door België en door Frankrijk. Dus het laatste, wat uniek is, het laatste optreden is Maldegem. Dus zeker niet missen voor dat zij naar Frankrijk vertrekken. Zij komen dus ook naar hier om gelden te zamelen voor een dorpsgemeenschap. Want in feite moeten wij daar een keer op drukken, want die mensen zijn echt verdrukt. Die leven op een lapgrond die zij gekregen hebben van de inwijkeling. Dus In dit geval de Europeanen die ze eigenlijk verdrongen hebben. Voor hun rijkdom, natuurlijke rijkdom, goud, zilver en tinmijn.
Kun je er misschien nog even gemakkelijkheidshalve bij vertellen waar de kaarten kunnen bekomen worden? Dat is onder andere in Zaal de Gilde, waar het dus plaatsvindt aanstaande zondag 6 oktober om 20 uur. Ook nog in het jeugdhuis De Media in de Molenstraat 165 de Eeklo. In de shop van het Trempeltje uiteraard, Vakke Kerkweg 42 bis. Bij Paul de Keuning, Brezendedreef 9 te Maldegem, Donk. En bij de heer Willy Kauwels in de Vakke Kerkweg 86 als vertegenwoordiger van de missie animatiegroep, die dus ook een deel van de organisatie op zich neemt, dacht ik.
Ja, dat voor wat het optreden betreft, dan de shop zelf, misschien dat ook nog even in de vlucht meepikken. Mensen kunnen nog altijd tweedehands kledij of kledij die niet meer gebruikt wordt inleveren. En dan kan ook iedereen daar kledij komen kopen. Dat is dus geen winkel die uitsluitend voor minder bedeelden open staat. Hè. Misschien dat nog even beklemtonen.
Nee, iedereen kan bij ons binnen en buiten lopen als ze wil. Iemand die binnenkomt hoeft nog niet per se te kopen ook. Uh-huh. Dus ze kan ook omgewisseld worden. Als de kleding niet past of dergelijke, kunnen ze dus terugbrengen.
Dus de winkel is toegankelijk voor iedereen, maar de opbrengsten die gaan wel naar verschillende goede doelen dan?
Naar verenigingen met sociale doelen.
Meteen is de zondag goed gevuld. In de voormiddag naar Café de Gouden Leeuw en in de avond naar de Gilde. Meteen is een goede besteding van uw vrije dag.